Ja, Hans. Triathlon praat, nieuwe aflevering. Ik denk, ik wacht een keer langer. Verrassingseffect. Sloeg het aan of niet?
Ja, goed gedaan. Maar wat jij niet weet, is dat ik dan in de regiekamer bij het editen netjes was
Oh.
over de laatste paar noten van de intro zet. Dus,
Ik denk, ik doe een keer grappig. Nou ja, hoe dan ook.
ik
Aflevering
zal hem
3.
laten staan. Hè?
Oké. Hey, hoe dan ook, Hans. Aflevering 352. En het is een volle, want er is echt heel veel gebeurd. Maar ik denk wel dat we met één ding maar kunnen beginnen. En ik kopte, en ik wil dat woord eigenlijk nu ook gewoon weer gaan gebruiken. Een sensationele overwinning. Niek Heldoorn, tweede keer de Emberenman. En ik weet niet of dat nou per se het meest indrukwekkende is dat hij hem nog een keer wint. Of dat hij hem voor de tweede keer wint. Ik denk dat misschien wel het meest indrukwekkend is als je bedenkt waar hij vandaan komt, toch?
Voilà, dat wou ik ook net zeggen. Ik denk dat dit nog veel meer deugd doet dan die vorige overwinning. Toen was het een beetje een verrassing. Al kennen we natuurlijk Nick en hadden we wel mooie prestaties van hem verwacht. Maar nu, de lange weg terug, de operaties, de revalidatie, de wedstrijden die niet goed gingen. Als je dat achter je kan laten, dat is echt geweldig. En ook dan nog eens de manier waarop je het doet, Tim, dat is ook
Ja,
fantastisch.
en laten we niet vergeten dat hij, bij welke wedstrijd was dat? Was dat Frankfurt? Dat hij bloedhoestend langs het parcours stond. Ja, dat waren tekenen dat je dacht van nou, dat gaat iets in ieder geval op zijn minst niet helemaal goed. En ja, dan is het een hele lange weg terug naar de top natuurlijk. En hij is echt wel een hele tijd, nou ja, eigenlijk een beetje buiten de camera's, buiten de aandacht geweest, om het even zo te zeggen. Stond dan nu natuurlijk wel weer op de startlijst ook voor dat EK in Almere in september. Ja, dan is toch een beetje de vraag van wat kan hij daar, hè? Maar als je dan vervolgens nu de Emberman wint, ja, dan laat hij wel echt zien dat hij gewoon weer op zijn oude niveau is. Ook nog eens de eerste atleet die daar onder de 9 uur duikt, hè? Het was weliswaar een handjevol seconden, maar wel de eerste die onder de 9 uur duikt. Echt indrukwekkend. Het werd hem ook niet makkelijk gemaakt, want die Spanjaard die zat hem constant op de hielen tijdens het lopen, die Montraveta. En nou ja, het is gewoon wereldklasse simpel, Hans. Wereldklasse, toch?
Ik vind het ook. En het karakter dat hij ook getoond heeft, want je zag op een gegeven moment ook Montraveta was dat, die achter hem zat. Je zag die dichter en dichterbij komen, om dan ook het karakter te hebben om toch nog weer een stukje te versnellen en het af te maken. Ja, dat toont dan weer dat de oude Nick Heldoorn, wat mij betreft, weer voor een stuk terug is. Ik denk dat we dat nog niet te hard moeten roepen. Het is ook zo'n boutade van dat meteen te zeggen. Ik denk dat dit gewoon echt voor hem enorm veel deugd moet doen. En ook als je ziet op de manier waarop en met zo'n goede tijd. Ja, en heeft het niet gestolen, hè? Dat fietsonderdeel, dat was ja, zwaar onder de indruk.
Ja, nou, hetzelfde geldt voor mij. Er gebeurde ook iets heel anders daar, Hans. En ik weet niet, misschien wordt daar nog wel meer over gesproken zelfs. En dat gaat over een Belg, namelijk
Ja.
Jorrit Thijs. En
Niet van de minste, overigens, ook nog eens.
nee. En ja, dat was een heftig verhaal, Hans. Want hij heeft binnen de eerste 200 meter in het zwemonderdeel echt een harde klap op zijn hoofd gekregen. En nou ja, normaal is dat niet zo heel veel aan de hand. Je hebt even pijn aan je hoofd en je zwemt weer door. Maar Jorrit Thijs, die klap die kwam eigenlijk net verkeerd aan blijkbaar en raakte buiten bewustzijn. En toen begon eigenlijk de ellende, want niemand die zag dat. En hij heeft het geluk gehad dat hij zelf bijkwam na een tijdje. Al op dat moment waterhappend, water naar binnen krijgend, raakte hij natuurlijk ook volledig in paniek, luchttekort. Is hij nog wel erin geslaagd om naar de kant te zwemmen. Heeft daar een uur lang bij de EHBO-controles gehad. En kan het dus gelukkig navertellen. Maar het statement dat hij maakte, ja, dat loog er ook niet om. Hij zegt van, ja, we moeten echt wel alerter zijn. En de veiligheid van atleten, zeker bij dit soort massale massastarts, die moet misschien wel onder de loep genomen worden. Ja, dat is wel waar, hè?
Ja, daar heeft hij echt wel een punt. Het was een wedstrijd met meer dan, of bijna 800 deelnemers, meer dan 700 deelnemers. En dan verwacht je niet dat dit gebeurt. Eén, het is bizar dat de atleten rond jou dit niet opmerken. Dat was een beetje mijn eerste gedachte die ik had bij het verhaal van Jore. Hij heeft dat uitgebreid gedaan. We hebben er ook uitgebreid verslag over gebracht. Hij had ons ook getagd bij zijn bericht hierover. Dus wat er bij ons over gestaat is ook wat er uit de mond is gekomen van Jore. Maar hij zei ook van ja, hij zei, ik vond het ergste is, er was niemand in mijn buurt rond mij om mij te helpen op het moment dat ik het nodig had. Ja, en dat is wel een kwalijke zaak. En ook dat hij dus zelf terug is naar de kant moeten zwemmen. Je zou op zijn minst verwachten dat daar dan nog een bootje in de buurt ligt of dergelijke. Ik bedoel, ja, makkelijker gezegd natuurlijk langs de zijkant. Wij waren er niet bij. Maar langs de andere kant... Ik zie het meer en meer, Tim, bij wedstrijden met meer en meer deelnemers, maar waar de ploeg op het water, en die doen altijd geweldig hun best. En hij had nu ook woorden van lof voor de EHBO die hem goed geholpen hebben. Maar vaak... Ja, is dat aan de kleine kant? En ik maak mij ook wel eens die bedenking als ik zo'n heel pak het water in zie gaan. Ik denk van ja, hier moet je nu met dezelfde paar bootjes op het water gewoon bijna 1000 of meer atleten in de gaten gaan houden. Ja, als er iets misgaat en je mist iemand, dat is gruwelijk. En je denkt dan wel, ja, maar atleten zijn doorgaans goed getraind en die kunnen dat wel aan. Maar ja, je ziet het zelfs bij Joren Thijs, wie toch wel een van de outsiders was voor een top 5. Is nog 7e geworden op Ironman Lanzarote het afgelopen jaar. Ja, dan, je verwacht dit niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt, dan verwacht je wel dat zo iemand meteen geholpen wordt of dat een atleet bij je in de buurt het ziet.
Kijk, dit heeft natuurlijk niks met getraindheid te maken, Hans. Dat nee, snap nee, jij ook. Dit is puur ja. pech. Je krijgt de klap op je hoofd verkeerd en je valt bij het bewustzijn. Kijk, dat is hetzelfde. Niet dat ik me nu wil vergelijken met Joren Thijs, hè. Laat het duidelijk zijn, maar wat ik een paar weken geleden met die wesp heb meegemaakt. Ja. Dat overkomt je en je bent in een split second veranderd op dat moment even je leven eigenlijk. Hè? Als je pech hebt, vertel je het niet na. Maar wat ik wel gek vind eigenlijk aan wat jij zegt, en daar ben ik het ook totaal niet mee eens. Dus ik hoop wel dat we nog door kunnen met de podcast hier. maar jij zegt van...
Dat je nauwelijks dat wij het niet eens zijn.
Nee. Maar jij zegt dat je verbaasd bent dat andere atleten dit niet zien. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, Hans, dat verbaast me op zijn minst totaal niet. Want kijk, jij weet zelf ook, als je in het water ligt, zwemmend, borstkrawl, je ligt op je buik, je kijkt naar beneden en een beetje naar voren, het water is niet helderblauw, het is gewoon donker. Ja, dan zie jij niet of iemand nou aan het zwemmen is of dat hij in moeilijkheden is. Dat zie je gewoon niet natuurlijk.
Ja, ik denk in zo'n massa moet er toch altijd al ergens iemand zijn die merkt van die vlak bij je in de buurt zwemt of die in je voeten ligt en die merkt van hey, hier is iets raars aan de hand.
Ja, maar daar kijk je toch niet naar, Hans? Want waar moet je het dan zien? Want ik bedoel, het enige waar je naar kijkt, tenminste... corrigeer me vooral als je denkt dat ik het fout heb. Maar waar ik kijk eigenlijk gewoon van heb ik een plekje waar ik als het ware heel plat gezegd rechtdoor kan zwemmen. Ja. En ik hou meestal een beetje de voeten van mijn voorganger in de gaten, want ik ben natuurlijk ook geen hele sterke zwemmer. En ik probeer gewoon in het kielzog mee te komen en anders mijn eigen tempo aan te houden. Maar ik zie natuurlijk niet, ja, wat ik dan als referentiekader neem, bijvoorbeeld het kanaal in Rood of Almere. Maar eigenlijk alle andere wedstrijden die ik ook heb gedaan is altijd een beetje hè, dat Nederlandse water, zeg maar het donkergroene water. Al is dat niet helemaal waar, Taiwan was natuurlijk kraakhelder, maar anyways, ik zie niet of iemand daar bewusteloos in het water ligt, want je ziet gewoon het gespartel, maar dat is het natuurlijk ook.
Ja, maar als je dan net geen gespartel ziet en je ligt in iemand zijn voeten en die voeten liggen stil. En ja, ik weet het niet. Ja, het is moeilijk vanaf de zijlijn te zeggen. Alleen, ik stel mij die start voor. Het is 200 meter. Dan is het pak nog niet echt heel hard uit elkaar getrokken. Vooraan misschien wel, maar dan ga je wel met bijna 800 man. Gaat dat toch nog wel een breed pak zijn? En dan kan ik me niet voorstellen dat niemand dat opmerkt. Nu ja, dat zal nu het geval geweest zijn. Langs de andere kant... We weten ook niet hoe lang hij bewusteloos geweest is, want dat weet je natuurlijk zelf ook niet. Je raakt bewusteloos en je komt terug boven water, al waterhappend, en je komt terug bij. Is dat een paar seconden geweest? Is dat een minuut geweest? Dat weten we niet, want dat weet hij zelf natuurlijk ook niet. Als je weg bent, weet je daar niks van. Je weet ook niet hoe lang je oud bent geweest op dat moment. Alleen als ze het achteraf tegen je vertellen, omdat ze het gezien hebben van op afstand. Dus ja, nu goed dat de atleten het niet opmerken, dat vind ik één ding. Maar, en dit is geen verwijt naar de Ambruin-man, maar ik heb zelf al wel, ik sta regelmatig aan de kant bij wedstrijden, zelf al wel een paar keer bij wedstrijden opgemerkt dat ik denk van ja, het aantal redders op het water voor deze grote bende, en zeker als dat wat uit elkaar ligt, dat is aan de kleine kant. Als er iets gebeurt, dan valt er een gat. En dan dus... soms denk ik ook wel van, ja, moeten we daar niet meer werk van maken? Al besef ik zelf ook dat het niet altijd gemakkelijk is om vrijwilligers te vinden die mee het water willen opgaan als redder en dergelijke. Of zelfs als ze betaald zijn, dat is ook niet zo eenvoudig. Dus er is geen juist antwoord op, denk ik, op de vraag, Tim. Maar het is wel een vraag die ik me stel.
Ik denk dat antwoord er misschien wel is. Of in ieder geval een antwoord wat het dichtst bij de beste oplossing zit. Ik denk niet dat je moet gaan nadenken over meer vrijwilligers, meer hulpverleners op het water. Want kijk, ten eerste, je kunt er wel 30 of 40 gaan neerzetten. A, het is onbetaalbaar. En B, daarmee heb je ook nog steeds niet de garantie dat alles gezien wordt. Het is nou eenmaal een feit dat in een kolkende massa waarin hard gezwommen wordt, waarin ja, helaas ook soms over elkaar heen gezwommen wordt, je kunt gewoon niet alles zien. Ik denk dat de oplossing misschien beter ligt in het voorkomen van massastarts. Misschien moet je toch meer naar die rolling start toe gaan. Neem de Alpe d'Huez Triathlon. Die heeft het in 2024 ook geïntroduceerd. Hè? Die is ook van die massastart naar de rolling start gegaan. En dan heb je natuurlijk veel overzichtelijker hoe de atleten uit elkaar liggen. En dan kun je ook, heb je gewoon een beter overzicht. En ja, ik denk dat je misschien meer die kant op moet gaan denken dan.
Ja, ook die suggesties werd gedaan onder onze artikels op de social media, maar daar reageerden mensen ook op van ja, maar dan ligt het veld nog meer uit elkaar en is het risico misschien nog groter dat je minder wordt opgemerkt met hetzelfde aantal redders op het water. Dus er is voor de twee wat te zeggen. Ik weet wel, nu je spreekt over Alpe d'Huez, ik ken ook triatleten die zeiden van ja, ik heb voor een eerste keer meegedaan en één, je hebt dat superfrisse water in het meer. En van Boer de Oisans is het.
Ja.
En dan kom je in die massastart terecht. Dat is echt een verschrikkelijk gevoel. Dat is heel beklemmend, dat is bijna angstaanjagend. Omdat één, je ligt in die massa en je komt dan in heel fris water terecht. Ja, dat grijpt je echt bij wijze van spreken bijna naar de keel. En dat zijn dus getuigenissen van atleten die daar zelf het water in gesprongen zijn. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Langs de andere kant ben ik zelf wel grote voorstander van de massastart, want dat is zoveel mooier en spectaculairder en
ja,
je kan de sfeer opbouwen en je kan iedereen in één keer toespreken. Bij een rolling start ben ik een uur bezig om proberen het publiek gaande te krijgen en dat is niet altijd even gemakkelijk. Dus ik ben zelf de grootste voorvechter van de massastart, maar het moet wel veilig. Ja.
Nou, dat ben ik 100% met je eens. Maar ja, als je dan naar rood kijkt, die doet natuurlijk een soort combinatie. Hè? Dan heb je wel een massastart, maar het zijn wel 20 of 30 waves. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. Hè? Dat je meerdere groepen wel in één keer laat starten. Maar tuurlijk, de oplossing is er niet rechtstreeks. Maar ik vind het wel te kort door de bocht om te zeggen, er moeten meer vrijwilligers, meer hulpverleners op het water. Omdat ik A, denk dat je de huidige mensen die dat in dit geval dan hebben gedaan, best wel tekort doet. En B, ik denk ook niet dat een rechtstreekse oplossing is, eerlijk gezegd. En we hebben dat ook vaker gezegd in de podcast. Elke sport heeft zijn risico's.
Ja.
En we weten nou eenmaal, bij een triathlon is het grootste risico vaak het zwemmen. Of in het geval van een bergachtige triathlon, nou ja, waarvan de Embrumman en de Alpe d'Huez triathlon natuurlijk hele goede voorbeelden zijn, zijn het vaak de afdalingen op de fiets. Ja, daar weet je nou eenmaal dat het risico wat groter is op een ongeluk of zelfs een noodlottig ongeval dan tijdens het lopen of op een ander moment in de wedstrijd. Ja, soms ontkom je ook niet aan dat risico's anders.
Nee, want dat maakt het natuurlijk voor ons extra zwaar, omdat in 2023 Pierre Klose ook om het leven is gekomen in de Embrumman. Ja. Die is uiteindelijk een maand na de wedstrijd overleden, maar die heeft een maand in coma gelegen na een ongeval waar ook nooit helemaal duidelijk van is geworden van wat daar de omstandigheden waren. Maar ook dat was een zwaar verlies. Dus gelukkig heeft Joren het nog kunnen doorvertellen. Hij zei ook in zijn bericht op Instagram, heeft ook nog kunnen supporteren voor John Breivolt en voor Michiel Stokman, zijn vroegere wielrencollega. Want Joren is net zoals Michiel oud Elite 2-renner en is heel goed in de klimwedstrijden. Ik denk niet dat hij aan triathlon is begonnen met de gedachte van ik ga bijna verdrinken bij een wedstrijd. Langs de andere kant, als je uit wielrennen komt, ja, daar is het risico ook groot. Hè? Kijk naar die jonge Tarling die afgelopen week overleden is in Portugal met een wagen die de verkeerde kant op reed in een wedstrijd. Het kan altijd gebeuren. Dat is wel een feit. Maar ik vind het wel goed dat hij de vraag een keer stelt en dat we er dan een keer mee bezig zijn van kunnen we iets doen aan de veiligheid tijdens de wedstrijd en tijdens het zwemmen? Dat is.
Nou, als je het dan toch over Heftige gevallen heb. Ja, het is niet een ongeluk, gelukkig dit. Maar ja, het staat er heel dicht tegenaan inderdaad. Maar als je het dan wel over een heftig ongeval hebt...
We weten het nog altijd niet, hè?
Nee, dat is waar. Nee, maar ik bedoelde nu eventjes dan nog Joren, hè? Joren, dat kun je natuurlijk niet per se een ongeluk noemen, omdat het goed is afgelopen.
Oh ja, zo. Ja, ja.
Ja, maar wat waarschijnlijk wel een ongeluk is geweest, al weten we het inderdaad nog niet zeker. Want dan heb ik het over de Franse top-triatlete Jean Collonge. Collonge. En nou, kijk, ik ben blij dat jij er weer bent, Hans.
Ja.
Maar die ligt zwaar gewond op de IC, al dagenlang. Ik geloof dat jij net voor de podcast zelfs vertelde dat er geruchten zijn dat ze zelfs toch echt wel verlamd is. Op dit moment in ieder geval. En ja, dat is een gek verhaal, hè?
Ja, want het verhaal is naar buiten gekomen. Niet via Jean zelf of via officiële weg. Ook niet vanuit haar club of dergelijke. Maar door mensen in een beetje haar entourage. En dan was het onduidelijk, je zei van ja, Jeanne is zwaar gewond en er werd naar gehind van ja, dit zou mogelijk eens einde carrière kunnen zijn. Ja, en dus ik zag dat bericht komen, maar ik dacht van ja, hier kunnen we nog niet echt iets mee, want dit is meer een gerucht dan effectief nieuws. En je wil natuurlijk ook zoiets niet gaan schrijven. Je weet ook niet, is alle familie op de hoogte en dergelijke. Maar dan 2 dagen later kwam het nieuws echt wel naar buiten van mensen die dicht bij haar stonden. Dat ze in haar laatste trainingen voor Kalmar, want ze was zich aan het voorbereiden op Ironman Kalmar, met de fiets een ongeluk heeft gehad. Alleen, omstandigheden zijn niet duidelijk, want zij weet van niks meer. Zij is ook, net zoals jij destijds met de wespensteek, wakker geworden in de ambulance of in het ziekenhuis. Ze heeft nu wel zelf gisteren een post geplaatst, waarin ze laat weten van dat het even aankijken is van hoe het er nu naar uitziet en dat ze mogelijk voor een hele nieuwe battle staat. En dat verscherpt dan ook weer het gerucht van dat het effectief over een dwarslesie en een verlamming zou gaan. Laten we hopen dat zich nog kan herstellen, maar dat ziet er in eerste instantie niet zo goed uit. Maar ze herinnert zich van dat ze nog door de lucht vloog en dat ze dacht van oei. En vanaf dan is alles zwart geworden. Dus ik denk dat ze ook nog zoiets zei van dat ze zich klaar hield om neer te komen. Dus met haar handen vooruit. En dat het dan alles zwart is geworden en dat ze van niks meer weet. Maar is ze naast de weg geraakt? Is ze aangereden? Heeft ze wild beest gekruist of zoiets? Dat is allemaal niet duidelijk. Maar de gevolgen zijn best wel zwaar. En zeker als je dan in rekening neemt dat ze tweede werd op Alpe d'Huez, in vorm zat, een lange revalidatieperiode al achter de rug had, en dat ze echt mikte om in Kalmar een slot te pakken voor Kona, en dan 3 dagen op voorhand, of 4 dagen voor die wedstrijd, dit tegenkomt. Ja, dat is super zwaar. En ze heeft heel veel steunbetuigingen gekregen, vooral vanuit de Franse triathlonwereld, maar ook internationaal. Maar je ziet het, is in een split second, Tim, kan het een heel ander verhaal zijn. En ik denk dat zeker bij de Belgen het ook hard binnenkomt, zoiets. Want dan denken wij massaal terug aan Mark Hermans op training in Lanzarote, die ook verlamd is geraakt. En ja, dat is heftig. Dat is heel heftig.
Toch is het best wel vaak dat je het hoort, hè, Hans?
Ja, maar ja, we zijn kwetsbaar, hè. Het is, ik heb het al een paar keer in de podcast gezegd. En langs de ene kant, we zijn kwetsbaar, maar we zoeken ook graag de grenzen op. En je wilt beter worden en het moet altijd sneller. En in deze valt helemaal niks te zeggen. We weten niet wat er precies gebeurd is. Alleen, ja, het is fout gegaan. En dat gebeurt 1 keer is om de zoveel. Maar het is elke keer 1 keer te veel, hè, Tim.
Ja, ik zit nu even de laatste Instagram-post inderdaad te bekijken. Verlamd vanaf mijn tenen tot halverwege de borstkast. Door een oedeem in de ruggenmerg. Dus echt wel serieus inderdaad. Het heeft ze 14 uur geleden... Wij nemen dit op dinsdagochtend. En ze heeft het 14 uur geleden op Instagram geplaatst. En wat jij ook zegt, dat schrijft ze inderdaad ook. Van dat ze nog herinnert dat ze door de lucht vloog. De tanden op elkaar kneep. Op elkaar zette. En daarna eigenlijk niks meer. Even kijken wat er nog meer staat. Ze is zich toch bewust van het geluk dat ze heeft gehad. Nu staat alles voor de stil, zegt ze. Mijn leven staat op pauze, terwijl alles om me heen doorgaat. Maar ze klampt zich vast aan de draad van het wonder. Ja, dit is even een rechtstreekse vertaling van Frans naar Nederlands.
Ja, ja. Ja, maar dat is een uitspraak van haar. Die ze eerder ook bij wedstrijden gebruikt. En, dus dat is een beetje een vaste uitspraak die nauwelijks te vertalen valt. Wat is het weer? Le fil de merveille of zoiets? In het Frans.
Ja, le fil de la merveille, inderdaad.
Ja.
Maar ze zegt ook, ik hoop dat dat me helpt om uit het donkerste labyrinth te komen.
Ja.
Dus ja, die zit wel heel diep. Maar dat is echt wel, ik krijg gewoon kippenvel als ik het lees, eerlijk gezegd.
Ja, ik had het al met dat, want het oorspronkelijke bericht was van Yves Cordier, de man achter Iron Man Nice, een van de meest legendarische Franse triatleten van die beginperiode van de long distance. Dus als Yves het daarover heeft, dan weet je van shit, het is mis. Dus ik had dat toen al en met alle berichtgeving die er nadien volgde. Dit is heftig. En ik zeg, bij mij persoonlijk komt dat ook zwaar binnen hoor. Ook omdat ik Mark goed ken. En dan denk je ook weer automatisch terug aan die periode. Dat was toen ook heel heftig. Langs de andere kant heeft Mark bewezen door ook nog een keer Hawaii te winnen met het mythische nummer 185 in de rolstoel. Je kan nog veel, maar laten we eerst maar hopen dat Jan sowieso kan herstellen. Als het gaat over een oedeem, misschien is dat nog genezenbaar, ik weet het niet, ik ken er te weinig van, ben geen arts. Maar wel heavy. En zeker voor zo'n talent als Jan Collonge, die net op de top was, ja, dat is echt wel zuur.
Ja, ik moet wel zeggen, Hans. Wij willen met onze podcast natuurlijk een beetje mensen even een lekker uurtje geven. Ja. Ontspannen. Werkt niet echt op deze manier,
nee,
hè?
Nee, maar we hebben alle aspecten van de sport stilstaan. We hebben zodanig ook wel leuke onderwerpen, dus blijf hangen, zou ik zeggen.
Laten we even naar de T100 gaan, Hans. Want,
dan kunnen we nadien echt helemaal losgaan. Ja, vind
precies,
ik goed,
ja, precies. Dan kunnen we daar gaan we even. Want laten we heel eerlijk zijn. T100 Vancouver was dit weekend. Was een mooie wedstrijd.
Was dat dit weekend?
Nou ja, dat is echt een beetje. Want het sneeuwde toch een beetje onder, inderdaad. Helpt ook niet mee. Bedoel ik niet lullig. Maar dat het de vrouwenwedstrijd was. Want je ziet wel gewoon dat de mannenwedstrijden bij de T100 echt beter, sterker bezet zijn dan bij de vrouwen.
Mm-hmm.
Maar dat moet ook gezegd worden. En ik vond het heel erg tof om er weer in actie te zien. Kate Waff, die maakte haar comeback. Was natuurlijk vorig jaar wereldkampioen van die T100 circuit.
Mm-hmm.
Maar miste de eerste twee wedstrijden door toch wel langdurig blessureleed. Kwam nu weer in actie en leek heel lang op de winst af te stevenen. Maar ja, toen was het Julie Deron die er net iets andere ideeën op nahield. Die wilde zelf graag winnen. En die kwam de laatste, wat was het, 8 kilometer of zo, kwam ze toch nog voorbij. Rende gewoon echt aanzienlijk harder. En daarmee werd de wedstrijd dus beslist. En wie werd er dan derde? Georgia Taylor Brown. Die kwam er toch ook niet helemaal aan te pas.
Mm-hmm.
En heel veel meer hoeven we er ook niet over te vertellen, denk ik, hè?
Nee, ik heb het helemaal niet gevolgd, bij gebrek ook aan Belgische dames. En een super druk weekend waar ik de handen vol had met zelfspeakeren, plus nog alle verslaggeving daar rond. Want de wedstrijd was op zaterdagavond. Ik had me ook nog vergist, want ik had die in mijn kalender om 10 uur starttijd gezet, onze tijd. Maar blijkbaar was het al om 8 uur, dus ik heb ook gewoon het grootste gedeelte helemaal gemist. Dus ik rekende op Tim, gelukkig ben jij er, Tim, om de laatavondshift te vervullen.
Nou, ik heb nog wel een leuk nieuwtje voor je. Of ja, leuk, het is eigenlijk opvallend. Want kijk, wij hadden natuurlijk met Lotte Wilms wel een Nederlands aan de start. En ik noem daar in aanloop naar de wedstrijd geen topfavoriet. Wel een serieuze outsider voor een topklassering. En we kennen Lotte natuurlijk allemaal als iemand die eigenlijk altijd vooraan zit met het zwemmen. Mm-hmm. Ze kwam nu met 2 minuten achterstand uit het water. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, en ik heb de wedstrijd vanaf het fietsen bekeken. Dus het zwemmen miste ik eventjes. En dus ik dacht eigenlijk gelijk van, wat is hier aan de hand? Want Lotte op 2 minuten, dat moet iets geks gebeurd zijn. Maar ik zie nu ook dat ze op socials heeft geplaatst. Ik had helaas een hele, very rough swim. En I felt completely lost in the chaos. Dus dat is een beetje waar we het net natuurlijk over hadden, Hans.
Ja.
En dan zie je dus, de beste atleten die kunnen mm-hmm. gewoon ineens zich een beetje verloren voelen in dat water.
Ja.
Gek hoe dat gaat, hè?
Ja, bizar, bizar.
Want ik bedoel, als er iemand goed kan zwemmen, Hans, dan is het Lotte. Dat is bijna net een vis, joh. Maar ja, die is dus blijkbaar zichzelf helemaal kwijtgeraakt in dat water.
Ja.
En, uiteindelijk daardoor ook eigenlijk, ik schreef het ook in de verslag.
Wedstrijd over na het zwemmen.
Ja, de wedstrijd was al over voordat hij eigenlijk begonnen was.
Ja.
En werd uiteindelijk 15e op echt wel serieuze afstand. Ik geloof 14 minuten of zo. Dus ja, jammer. Maar ik verbaas me eerlijk gezegd dat dat... Ja, zo zie je. Het is allemaal niet zo'n zekerheidje dat het allemaal maar goed gaat.
Nee, klopt. Effectief. Ja. Ja.
Gaan we naar echt leukere dingen. Waar wil je heen?
De wedstrijd van zaterdag, die ik wel de hele tijd gevolgd heb voordat ik naar de duathlon van Halle ben getrokken. De last dance voor de Kona-slots voor dit seizoen. Ironman Kalmar. Wat een wedstrijd, man.
En Hans,
en alle twee, hè? Ik bedoel, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ja... Dit was echt sensationeel om te volgen. En goh, ja, het had alles. Ik bedoel, bij de vrouwen te weinig spanning. Maar goed, dat wordt dan goed gemaakt door een outstanding Laura Philippe, die bijna iedereen op 20 minuten zet. Met de Katrine Graswold Christensen, die er nog alles aan deed om binnen de 20 minuten te zijn en nog wat Ironman Pro Series punten te pakken. Want vanaf het moment dat het 20 minuten verschil is, dan krijg je denk ik weinig of geen punten meer. Maar bij de mannen, goh, wat een mooie strijd en wat een mooie winnaar. Dat is echt zot.
Ik zou eventjes de aflevering moeten opzoeken, Hans. Maar ik herinner mezelf aan een toch wel fantastische uitspraak van mezelf. Ik heb het gezegd, hè, Hans. Hou die Jonas Schomburg in de gaten. Die gaat echt gewoon... Absoluut niet wereld te worden. Ja, nee. Maar misschien dat je het met me eens was. Dat kan.
Nee, maar dat had ik wel geweten. Als ik het met je eens was, dat zou ik me herinneren.
Hey Hans, echt, je haalt me de woorden uit de mond. Wat een heerlijke wedstrijd bij de mannen. Maar vooral die winnende tijd, hè, van Jonas Schomburg. Dus 7:22:57. Hij zit gewoon minder dan 2 minuten op die wereldbestijd van Sam Laidlaw.
Ja.
Het was ook nog, wat ik begreep, best wel winderig. Dus echt geen makkelijke omstandigheden. En ik zag het ook bij andere triathlon websites voorbij komen. Al denk ik wel dat dat misschien iets wat voorbarig is nog. Maar goed, ik snap het ook wel. De kaarten voor Kona zijn nu toch ineens wel een beetje anders geschud, hè?
Ja.
Wat denk je? Dat is hij een serieus... Ja, het podium is echt serieus gewoon, hè?
Ja, nee. Ik heb het gisteravond nog met iemand gehad die mij vroeg van, ja, hoeveel mensen kunnen er volgens jou Kona winnen? En ik heb gezegd, volgens mij zijn dat er nu 7. En dat is meer dan, denk ik, dat we ooit vooropgesteld hebben. Maar echt dus de kans op winnen, hè?
En wie zijn dat dan? Welke 7?
De 3 Noren. Ja. Sowieso. Martin Varil.
Ja.
Sam Laidlaw.
Ja.
Menno Kolaas.
Ja, en Jonas Schomburg. Dan zit je inderdaad op 7. Ja.
Dat ik zijn volgens mij de mannen. En wie weet, je hebt altijd verrassingen in Kona, dus er kan er altijd nog eentje voorkomen. Maar ik denk dat dit ze wel gaan zijn. Langs de andere kant zit er ook nog Matthew Marquardt, die af en toe bizarre goede dingen doet in wedstrijd. Je weet het nooit. Maar ik denk dat dit wel de mannen zijn die voor de overwinning gaan meespelen. En ik reken daar gewoon Jonas Schomburg bij. Het enige wat hij nog nodig had, was een Ironman-overwinning. Ook voor het mentale stuk, denk ik. En die heeft hij nu te pakken.
Ja. Hij is natuurlijk echt al langer goed. Het is wel zijn eerste Ironman-overwinning, inderdaad.
Ja.
Deze overwinning en vooral die eindtijd, die geeft hem waarschijnlijk een mentale boost. Daar zeg je u tegen.
Want hij loopt de marathon van 2:34. En dan denk ik ook, dat kan Jonas Schomburg volgens mij nog sneller. Maar ik had de indruk, en dat vond ik ook tijdens de wedstrijd, tijdens het fietsen. Ik had verwacht, toen Robert Callen aanzette, van ja, als er eentje meegaat, is het Jonas Schomburg. Hij is gewoon blijven zitten. Mm-hmm. Hij heeft Callen laten wegrijden, heeft Bekkegaard kop laten doen. Vond ik ook goed om te zien. En daar hebben we het nu al een paar keer over gehad. Daniel Bekkegaard is back. Dus dat was ik tijdens de wedstrijd aan bedenken van, dat is een goede voor in de podcast om te zeggen, Bekkegaard is back. Dus dat bij deze. Klinkt eigenlijk heel adozel, maar... maar hij reed heel behouden. En dat zijn we niet gewoon van Jonas Schomburg. En dat vond ik wel een van de opvallende zaken in de wedstrijd. Dat ik dacht van, ja, hier zit wat in. Ja, en dan liet hij het zien. En ik was nog een klein beetje aan het wachten, want hij heeft al een paar keer ridder of mis gespeeld in het lopen. Van, gaat er een moment komen dat hij inzakt? Maar dat gebeurde niet. En dan kom je zo nog in de buurt van dat wereldrecord. En dan denk je van, wat?
Ja, maar het enige wat jij zegt, die 2:34 marathon. En ik begrijp heel goed dat het heel gek is dat we nu gaan zeggen, ja. Of in ieder geval ik dan. Ja,
was niet zo goed,
dat,
hè?
Nee, precies. Dat dat dus niet goed is, want dat is natuurlijk een krankzinnige tijd. Ja. Maar dat is het enige waar ik nu een beetje over twijfel. Dat ik denk van die marathon moet dan echt nog wel een stukje sneller.
Ja.
Maar aan de andere kant, daar heeft hij dus ook echt nog wel wat speling over.
Ja, ja, voilà, dat was ook mijn idee. Dus ik denk dat hij nu voor zichzelf wel zoiets had van, ik wil die winst pakken. Dus gewoon behouden naar de finish. Maar ik denk dat hij misschien nu, vandaag, terwijl de podcast online staat, er anders over denkt en misschien wel zoiets heeft van, ja, wat is nu 2 minuten op een marathon? Nu, tuurlijk, wat is 2 minuten op een marathon? Is gemakkelijk gezegd achteraf. Dat betekent toch weer een paar seconden per kilometer sneller en je moet die versnelling ook hebben. Ja, want ik moet zeggen, 2:34, als ik dat afzet tegenover het EK-marathon waar Vincent Bierings, onze duatleet, dit weekend meedeed in Birmingham, op een lastig parcours, 25ste geworden, goed gedaan van Vincent. Pas heel laat aan de Belgische selectie toegevoegd, er is heel veel inkt overgevloeid over die rare selectiepolitiek. Maar nu loopt 2:15. En als je dan kijkt, 2:15 op het EK-marathon tegenover 2:34 in een supersnelle Ironman, ja, dan is dat echt wel indrukwekkend van Jonas Schoenberg.
Ja, en dan pak ik even zijn andere tijden erbij. 44:57 zwemmen en 4:44 fietsen.
Ja.
Dus ja, krankzinnig snel. En ja. Tegelijkertijd echt nog wel wat ruimte voor een kleine verbetering. Dus
ja.
Het is zomaar iemand die inderdaad Kona kan gaan winnen. Ik voeg er nog even een achterpersoon aan toe, Hans. Want ik zie zo'n Juri Keulen ook gewoon ineens in staat tot iets geks. En natuurlijk, de kans is niet extreem groot. Maar dat is nou wel echt zo'n figuur waarvan ik denk, die gaat ineens al in en die legt iedereen erop, weet je wel. Zo'n type lijkt dat me wel.
Ja, plus die krijgt nu vleugels, dat zijn ze witte broodsweken. Dus,
ja, daarom. Die haalt energie uit andere dingen. Nou, ja. Dus,
okay, ja. Juri, als je luistert, geen seks voor de wedstrijd. Hè? Dus nu even keihard zijn, karakter tonen. Na coma, doe je wat je wil, maar nu we willen dat je gaat voor die overwinning, jongen.
Ja, scherp blijven.
Ja, ja.
All right, Hans. Gaan we naar een andere wedstrijd. En dat was, dat spreek ik toch vast wel goed uit, denk ik. Hradec Králové.
Ik ben blij dat jij hem doet.
Dat was in Tsjechië. En daar hebben jullie een tweede plek, de Belgen. En wij een tweede plek, de Nederlanders. Wie was het bij jullie en wie was het bij ons? Jij vertelt het me vast en zeker.
Ja, bij ons Emmanuel Lejeune. Kijk, dan ben je daar alweer weer vanaf.
Ja.
En Dide Diederiks voor jullie. Dide Diederiks met een mooie tweede plaats. Ook bij Emmanuel overigens weer knap gedaan. Want hij heeft het weer in het lopen gedaan zoals hij wel meer doet. Alleen is het dit jaar nog niet elke keer uitgekomen. Dus ik denk dat dit voor hem ook wel een deugddoende was om daar toch weer een podiumplaats te pakken. Dus ik vind het knap gedaan van Emmanuel. En hij heeft op die manier afgerekend met wat voor mij toch wel een grote verrassing was in de wedstrijd. Dorian Horsten. Nou. Niet meteen de naam die ik associeer met een Ironman 70.3 podium, Tim.
Nee, sterker nog, ik denk dat het zijn eerste halve was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat heb ik ook niet opgeschreven, maar ik denk het wel. En nou ja, weet je, er komt voor iedereen natuurlijk een moment dat je op een gegeven moment de overstap maakt naar die halve afstand en wellicht ook naar de langere afstand. In het geval van Dorian nu dus naar die 70.3. En hij ging gewoon de hele dag aan de leiding, Hans. En, of in ieder geval bijna de hele dag. Met het zwemmen kwam hij vrijwel vooraan uit het water. En op de fiets ging hij echt vol in de aanval en liet hij ook echt de grote mannen, waaronder dus Lejeune, maar ook Florian Angert bijvoorbeeld, die liet hij gewoon achter zich. En toen dacht ik, hier hangt misschien wel magie in de lucht voor die jongen. Alleen, in de laatste 3 kilometer zag je dan Emmanuel nog voorbij komen, maar ook André Kobo. Waardoor die uiteindelijk, en Angert was er dan een paar kilometer eerder al overheen gegaan. Waardoor die uiteindelijk, ik schrijf het ook op, een hele knappe, maar eigenlijk ook wel ondankbare vierde plek te pakken heeft. Maar ja, ik denk wel, Hans, heel eerlijk, als jij met deze plek, in deze wedstrijd een vierde plek pakt en daarmee eigenlijk debuteert, ja, dat is toch fantastisch. Dat is eigenlijk hartstikke goed gewoon.
Ja. Nu, we wisten natuurlijk dat hij in vorm was, hè, want dit jaar al 2 keer een medaille gepakt op de NK's, hè, op de sprint en op de OD, geloof ik, hè?
Ja, maar dat is natuurlijk iets heel anders, Hans.
Ja, dat is nog wel wat anders. Maar dan merk je wel van, oké, hij zit goed, want dat waren ook wel mooie wedstrijden. Maar dan op zo'n 70.3 Ironman, ja, en niet met de minste, want Kobo is ook wel een van de grote namen uit Slowakije. Emmanuel Lejeune, een van de snelste lopers uit het hele pak. Dus ja, het was absoluut een verrassing geweest als je het had gedaan. Dat moet ik wel zeggen. Dus ik zat echt wel ook met mijn grote ogen te kijken naar de trekker van wat gebeurt hier.
Van Emmanuel Lejeune lag het meer in de lijn de verwachting ook wel, denk ik. Hè?
Ja. Weet je, dat klinkt dan weer zo van een beetje blasé van maar van Emmanuel mag je wel verwachten dat hij dan die tweede paas loopt.
Ja, zo bedoel ik het niet.
Maar in dit veld hoorde hij wel tot de podiumkandidaten. Dus,
Hey, ook mooi om Florian Angert weer een keer bovenaan te zien, hè, of niet?
Ja, want dat is ook alweer enige tijd geleden, geloof ik.
Ja, dat is echt lang geleden.
Ik ga er meteen eens bijzoeken. Want hij is natuurlijk ook niet van de minste. Maar hij heeft ondertussen wel wat landgenoten, wat Duitsers zien zijn positie innemen. Hij is op dit moment, hij staat nog altijd op plaats 57 in de PTO-ranking. Maar wel de tiende Duitser in die ranking.
Ja, moet je
zeggen.
Ja.
Zegt iets over hoe sterk de Duitsers zijn. Ik ben aan het terugkijken, zijn laatste overwinning 2021, de Championship in Samorin.
Ja, moet je nagaan, ja.
Dus vijf jaar later eindelijk weer eens een zege. Was ook dit jaar derde in Klagenfurt op de Ironman. Dik onder de 8 uur. Werd natuurlijk ook zesde op de championship. Dat was hij ook goed. En vijfde in Ironman Zuid-Afrika. Dus best wel een goed seizoen voor Florian Angert. Maar winnen is natuurlijk nog wel wat anders. Ja.
Ja, nou en voor die deed ik ook wel een hele fijne opsteker. Tweede plek dus bij de vrouwen. Had denk ik kunnen winnen als ze in de normale vorm zou verkeren. Dat is alleen helaas nog niet helemaal zo. Ze schreef ook na afloop dat ze echt niet de beste wedstrijd had gehad. Maar het is gewoon fijn dat zij... Ze komt ook van een lastige periode. Heeft dit jaar eigenlijk nog, tussen haakjes niks gepresteerd. Komt er nog niet helemaal uit. Heeft een moeilijke periode achter de rug. Schreef ze ook zelf voor de wedstrijd. Ja, en dan nu weer even vertrouwen tanken met een tweede plek. Kwam nog heel dicht bij die eerste plek. Hè? Op een gegeven moment 13 seconden erachter.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk was het dan die Duitse Sarah Schönfelder die de overwinning pakt. En die gewoon een hele fijne tweede plek mee naar huis neemt. En vanuit hier denk ik wel lekker door kan bouwen ook.
Ja, absoluut. Absoluut. Dus goed gedaan van Diede. Voor we doorgaan overigens, wou ik het er nog even over hebben. Want we hadden het over die laatste slots voor Kona. Wat vind jij van 1. Andrea Salvisberg, Gregor Barnaby en Daniel Bekkegaard?
Salvisberg zal me eigenlijk worst wezen. Dat is een atleet. Ja, dat zal allemaal wel. Die ga je
goeie atleet, hoor.
Ja, zeker een goeie atleet.
Derde, was ook op de korte afstand een mooie atleet om te volgen.
Jawel, zeker. Maar gaat niet
meedoen voor het podium in Kona, denk ik. Nee.
Die gaat toch ook niet meedoen voor top 10?
Ja, dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Dat is,
nee,
de
dat
vorm
is waar.
Van de
maar
dag,
laat ik het zo zeggen. Het is niet een atleet die we straks ineens constant op de livestream een wedstrijd bepalend gaan zien. Dus nee, daar heb ik gewoon niet heel veel gevoel bij. En dat bedoel ik als...
In minder dan 7 uur 30, hè?
Ja, nee, dat is ook wel weer waar, ja. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja. Nou ja, ik heb in ieder geval niet per se het gevoel bij dat we hem heel veel gaan zien. En Bekkegaard vind ik heel erg tof dat hij een plek heeft te pakken. En ik zou het heel tof vinden als die straks, dat hij de komende 2 maanden, of wat is het, minder dan 2 maanden zelfs... God, Hans, we zitten nog maar 7 weken van Kona.
Ja.
Maar het zou fijn zijn als hij nog een paar laatste stappen kan zetten. En dat je straks weer een beetje een schim ziet van wie die ooit was. Dat zou echt vet zijn. En wie was die derde? Barnaby. Ja, dat is natuurlijk de winnaar van de Pro-series van 2024. Hij was de eerste winnaar van de Ironman Pro-series. Maar is daarna toch ook wel een beetje in vergetelheid geraakt, heb ik het idee.
Absolute topprestatie die bleef wel achter, maar hij is wel regelmatig en want daardoor heeft hij toen ook die Ironman Pro Series gewonnen, hè, door regelmatig te zijn, niet door veel te winnen. Dus hij is wel goed. Ja, en dan kom ik tot de vaststelling. En we moeten zo dadelijk nog even over die 7 weken hebben. Hou dat even vast in gedachten. maar bij de dames, Jenny Jendrischik, Leonie Konchala en Antonia Milowski, die een slot pakken.
3 Duitsers.
Ja, en dan denk ik, oké, Jendrischik, die ken ik vrij goed. De andere 2, ja, die moet ik toch ook gaan opzoeken. Ik vind het een beetje een vreemde in de laatste wedstrijd voor een slot te pakken voor Kona, dat dit de dames zijn die hem pakken. En ook als je kijkt naar de rest van het deelnemersveld, ja, of alle goede dames hebben een slot te pakken, dat kan ook.
Ja, maar dat is ook zo.
Er zijn er een aantal die hebben bewust gekozen voor niet Kona te doen. En daarmee kom ik op die 7 weken. In hoeverre denk jij dat een Laura Philippe en een Jonas Schoenberg fris genoeg gaan zijn om in Kona te winnen 7 weken later?
En daarmee proef ik dat jij daar een beetje angst voor hebt, of niet? Want ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak me daar eigenlijk geen zorgen over. 7 weken is zo lang, joh.
Ja, maar toch, het is niet vaak gebeurd in de geschiedenis dat de winnaar van Kalmar of Kopenhagen het ook supergoed deed op Hawaii. Dus dat weet je, ik heb er met Luc van Lieden over zitten. Ik denk dat we het daar 2 podcasts geleden over gehad hebben. Die ik tegenkwam met Jabeke en die zei van hou Casper Stornes in de gaten, want degene die het meest fris aan de start verschijnt, dat is voor mij de grootste kanshebber. Dus,
ja, dat ben ik met je eens hoor. En daar hadden we het natuurlijk volgens mij vorige aflevering of die daarvoor ook met elkaar over. Dat Stornes die slaat dan waarschijnlijk dat 70.3 WK over in Nice. En terwijl Bloemenveld en Iden hem wel pakken. Maar jij zegt van hoe vaak hebben we een Kalmar winnaar gezien die dan vervolgens Kona wint. Dat heeft er natuurlijk ook wel een beetje mee te maken dat die wedstrijden die dus eigenlijk tegen het einde van die kwalificatietraject zitten. De echte toppers die zijn dan vaak al gekwalificeerd hè. Dus, ja. En de echte toppers zijn ook natuurlijk eigenlijk altijd de atleten die Kona winnen. Dus dat is natuurlijk een beetje een vertekend beeld. Ik denk niet dat het probleem zit in het feit dat ze 7 weken of soms dan 8 of 6 hebben om te herstellen. Want, nou ja, doet me herinneren aan bijvoorbeeld een Els Visser, Hans. Welke 2 wedstrijden was dat toen achter elkaar? Die piekte gewoon 2 heles in 2 weken.
Ja, dus, ja, het kan.
Het kan echt. Alleen... Ja. Ja, ik twijfel er eerlijk gezegd niet aan dan... Nou ja, jij noemt dan een Laura Philippe in dit geval bijvoorbeeld. Die weten toch heel goed wat het is om te temporiseren. In haar geval verbaast het me eerlijk gezegd vooral... dat zij nog geen maand geleden, of iets langer dan een maand geleden... Challenge Road oversloeg, omdat ze zei... ik ben nog niet goed genoeg om een hele te doen. Of om in ieder geval mijn eigen niveau te halen. En dan nu laat ze dit zien. En dan denk ik, nou had ze niet beter misschien alle ballen op rood kunnen zetten.
Ja, wie weet. Ja, ja.
Want kan er dan zoveel veranderen?
Ja, maar misschien was
het
toen niet goed genoeg. Nu wel, dat is duidelijk.
Ja, 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 maar 4 weken, Hans, dat zie je dus hoeveel er kan veranderen in een paar weken.
Ja.
Nou, oké.
Ja, het gaat om percenten.
Ja, nou, maar dat is het. Het gaat echt om de marginal gains, wat ze dan zeggen. Hè?
Ja,
dat is het. Nou, oké, Hans, waar gaan we mee door?
Duisburg maar.
Ja. Ja,
want is daar wel, is het ook een Nederlands-Belgisch feestje geworden. Dus ja, begin jij maar eerst. Jullie hebben gewonnen. Dus,
ja, wij hebben gewonnen met de jongen die natuurlijk bij ons in de podcast heeft gezeten een tijdje terug.
Wij hebben gewonnen. Ja,
ja, kijk, hij is toch een beetje gemaakt door ons eigenlijk. Hè?
Ja, ja.
Anders kwam er tot die tijd liet hij eigenlijk niks zien. Maar nee. Heel succesvol natuurlijk, Hans. Sam Steltepol. En ja, wat een seizoen heeft hij, hè? Ik bedoel, hij won natuurlijk toch wel verrassend het Nederlands kampioenschap middenafstand. Waar was dat? In Weert toen, geloof ik?
Ja, in Weert,
ja. Ja, Weert, hè. En vervolgens pakte hij natuurlijk ook nog de winst bij de Ironman 70.3 West-Friesland, Age Group Only Race. En nu pakt hij dus ook bij deze Age Group Only Race de winst in Duisburg. En ja, Hans, weet je wel, kijk, als jij op de fiets zit als Age Grouper en je weet dat Sam Steltepol een paar minuutjes achter je zit... Ja, dan kun je maar beter gewoon stoppen. Dan zou ik niet eens beginnen aan die halve marathon. Want hij komt gewoon altijd voorbij, joh. Ik bedoel, hij loopt nu een, wat was het? Een 1 uur 15, geloof ik.
Ja.
Ja, dat is krankzinnig. En ik bedoel, hij is 20 of 21, hè, Hans?
19.
Oh, 19, moet je nagaan. 19. Ja, ja,
19. Ik ben nog een keer gaan nakijken, want daar werden wat vragen over gesteld van hoe oud is hij. En Marcel Gierman die reageerde er zelf ook nog op. Van ja, dit is indrukwekkend dat je dit op je 19e doet. En dan meteen 2,5 Ironmans op je konto hebt en een Nederlandse titel. Ja, wat gaat er nog allemaal volgen bij Sam Steltepol? Dat is de vraag die ik mij stel. Wij hadden een 2e plaats voor Wouter van der Mast. Dat was op bestelling. Het verhaal daarachter is, ik heb vorige week in Lommel op de sprintriathlon Wouter via een wildcard last minute op de startlijst gekregen. En ik had tegen hem gezegd, ik zeg ja, als tegenprestatie 1 moet je mij een sjoef trakteren. Dat heeft hij gedaan ter plaatse. Ik zeg, nu wordt het podium in Duisburg. Ik zeg, dat kan niet anders. Want met jouw vorm op dit moment verwacht ik niks minder dan podium. Dus dat heeft hij gedaan. En hij stuurde mij nog vanochtend bij de opname van de podcast. Hij zei, ja, ik dacht bij het begin van het lopen nog, amai, ik zit hier nog voor Sam Steltepol. Als ik die hier vandaag kan kloppen, dan ben ik de headliner van de Triathlonpraat podcast.
Ja, ja, ja. Nou, niet gelukt.
Nee, en zo, ja, eerst werd die gedachte toch nog redelijk snel doorprikt en zal er bij een eervolle vermelding blijven. Dus bij deze, eervolle vermelding, ja, van Wouter, ja, van der Mast.
Welverdiend, welverdiend.
Maar alle eer naar Sam Steltepol, maar ook Wouter knap gedaan, won zijn mannen 35 categorie. Ja, indrukwekkend in eigenlijk een beetje zijn tweede triathlon carrière. En met daarnaast ook nog eens een supersterke Christine Verdonk als partner. Dus het is ook af en toe wel puzzelen voor die twee van wie op welk moment gaat racen. Ja, ik vind dat wel mooi. En ik had het enigszins verwacht, ik zag het er wel in, maar je moet het maar doen op die dag ook. En dat in een, ja, toch wel sterk deelnemersveld. Veel Belgen overigens in Duisburg.
Ja. Hey Jans, misschien een goede discussie. Want jij zegt van, kijk, die Sam Steltepol, die wint, hè, 3 keer nu een grote agegroep race. Maar het blijft een agegroep race.
Ja.
En dan zie je natuurlijk al heel snel de discussie, waar wij natuurlijk net zo goed de beto kan zijn.
Ja.
Maar wanneer gaat hij die overstap maken, hè, profveld? En soms denk ik wel eens, verwachten we dan niet te veel, we als in iedereen die de sport volgt en dan hoopt van, nou, ik hoop dat hij binnenkort prof wordt, van dit soort atleten. Want laten we ook heel eerlijk zijn, Hans, 1:15, het is hartstikke knap hoor. Maar het moet nog heel wat minuten sneller,
ja,
als je bij de profs wil meedoen. En kijk, ik wil niet Kira Meulenberg nu beledigen, echt totaal niet, dus begrijp me niet verkeerd. Want kijk, Kira is natuurlijk, hè, die won echt als agegrouper alles. Ik denk dat er geen succesvollere agegroep atleet was dan Kira.
Ja.
En toen werd er natuurlijk ook jarig gezegd van, nou, wanneer gaat zij
die
overstap, ja, maken? En dat heeft ze gedaan. En eigenlijk hoor je helemaal niks meer van Kira. En als in topprestaties bedoel ik dan, ja, net op klasseringen. Ja. En dan kijk ik nu ook bijvoorbeeld naar Harades Kralove weer, waar ze afgelopen weekend aan de start stond. Hansen komt dan met 8 minuten 10 achterstand uit het water.
Ja.
1,9 kilometer. 8 minuten 10 achterstand. Op een veld wat echt niet razendsnel zwemt. Alhoewel, 23 minuten 8 van de snelste dames wel snel, maar daarna zit er gelijk een gat van 2 minuten. En vervolgens, ik weet niet of er onderweg iets is gebeurd, maar ze komt dan over de finish in 30 minuten achterstand. Meer dan een half uur.
Ja.
En dan denk ik, ja jongens, het heeft zo weinig zin om dan als prof te racen, dan je werd gefietst als agegrouper en nu heeft niemand het over je eigenlijk. Hè? En ik gun het er zo erg dat het dan beter is, maar dat is het gewoon niet op dit moment.
Ja, maar ik vind ook wel, je bent bij de beste, bij de agegroupers, als je dat daar een paar keer hebt gehad, dan heb je dat ook gehad. Dan vind ik het ook wel ergens van, prima dat je de uitdaging aangaat om dat op een niveau hoger te proberen. Want
snap ik wel. Maar
anders blijf je ook gewoon hangen in dat niveau. En dan blijf je voor eeuwig die goede agegroeper die wereldkampioen is geworden in zijn agegroep.
Ja, het lastige hieraan is natuurlijk een beetje, kijk Hans, wij gaan ook met Challenge Almere, doen we weer de Triathlon Live Praat podcast, ja, op de expo. Nou, heel tof. Milan Brons is erbij. Pim van Diemen komt daarbij. Dus dat is echt wel tof. Er komen waarschijnlijk nog wel wat andere mensen bij. Gaan we nog even vragen. We hebben ook Kira gevraagd, of ik in dit geval. En nogmaals, ik begrijp het, hè? Maar zij kan niet komen. En dat, we vroegen het dan voor de vrijdag, de dag voor de wedstrijd, omdat ze die middag moet werken. Maar Hans, je hebt het wel over een Europese kampioenschap. En ja, kijk, nogmaals, alle begrip dat zij die keuze maakt of moet maken, want je moet gewoon, ja, werken is gewoon nodig, zo simpel is het.
Ja, maar je wil ze niet te eten geven, de profs die nog werken naast het triathlon, want ze hebben wel dat pro-statuut.
Ja, maar dat moet je dan gewoon doen,
heeft dat een keer tegen mij gezegd, van, ook vorige week had ik het weer, over een volledig Ironman Pro-podium op de triathlon in Lommel. Maar dat zijn allemaal mannen die er nog aan de site iets bij moeten doen om rond te komen. Dus het is niet dat we echt over fulltime pro spreken. Hè. Dat is ook nog wel, allee, even de nuance dat ik wil maken voor mensen gaan denken van, ja, we spreken hier over profs. Ze hebben een pro-statuut omdat ze goed kunnen racen, maar dat wil niet zeggen dat ze fulltime profs zijn.
Ja, maar mijn persoonlijke mening is wel dat als je een dag voor een EK moet werken, nou ja, dat is op z'n zachtst gezegd niet ideaal, hè?
Nee, klopt. Dat is, ja.
En dan
goed, ze zal daar een reden voor hebben. Dus dat,
Ja, nee. Wat ik wil dit ook niet op Kira betrekken. Want precies wat jij zegt, er zijn er veel meer. Maar wat ik alleen maar het punt wat ik probeer te maken. Kijk, wij zijn enerzijds met elkaar aan het praten van veel geld te verdienen met de Ironman Pro-series. De PTO die de sport verder professionaliseert. Maar tegelijkertijd, Hans, is het profniveau eigenlijk, nou ja, bijna campingniveau. En dan bedoel ik niet sportief gezien, maar wel op het niveau dat we... Nee, maar Hans...
Ik vind je uitspraak gewoon geweldig.
Ik bedoel, kun je je voorstellen, Hans, dat een rode duivel zegt, vanavond voordat we het WK-finale spelen, moet ik nog eventjes naar mijn werk, zit ik nog op de bus? Dat kan toch niet? Dan kun je toch nooit het hoogste niveau halen? Of dat de Remco even...
Dat is waar. Hoogste niveau kan je dan niet halen. Dat klopt. Nee. Je kan het een beetje vergelijken met... op dit moment is in België het WK hockey bezig. Ja. Ondertussen zijn dat denk ik allemaal pro's. Maar wij komen vanuit een periode, vanuit het Belgisch hockey, dat de nationale ploeg bestond uit, denk ik, 2-3 profspelers die in Nederland speelden. Misschien een beetje overdreven. Het zullen er misschien iets meer geweest zijn. Maar de rest waren ook eigenlijk meer veredelde amateurs... Die naast het hockey in het weekend gewoon een fulltime job uitoefende. En toen haalden we niet de resultaten die we nu halen. Dus de professionalisering van de sport heeft er ook mee te maken van dat je dan ook best wel een opwaardering moet krijgen van de lonen van de mensen die het beoefenen, laat ik het zo stellen.
Ja, het is het punt wat ik een beetje probeer te maken, denk ik. Ik denk dat het goed is om het toch nog even duidelijker te zeggen. Dat ik ook denk dat er zoveel talent verloren gaat. Want nogmaals, Kira ze won alles als eetgroeper. Ik denk serieus dat als alle condities perfect voor haar geregeld zouden zijn, dan is zij gewoon een serieuze kans hebben voor Almere. Ik denk alleen niet dat je dat bent als je de dag van tevoren moet gaan werken.
Mm-hmm. Ja.
We gaan het zien. Ik hoop,
ze mag ons verrassen.
Hè? Absoluut. Ja. En ik denk dat ze de kwaliteit heeft. Dus dat zou, goed.
Ja. Over 8 minuten achterstand en meer in het zwemmen gesproken. Als je Sébastien Carabin heet en Seppe Odijn, dan gebeurt dat ook. Maar die slagen er wel nog in van vooraan in de wedstrijd te komen. En dan hebben we meteen, denk ik, onze laatste grote internationale race van dit weekend te pakken. Het was echt druk. Maar zaterdag was er de iconische Inferno Triathlon in Zwitserland. Ja. Dat is een wedstrijd die daar in de regio zeer bekend is, maar bij ons toch ook wel wat aanzien heeft. Vroeger ook al redelijk wat Belgen aan deelgenomen. Het mooie aan die race is dat je 3 kilometer zwemt, daarna 90 kilometer op de racefiets doet, dan 35 kilometer op de mountainbike en vervolgens 25 kilometer lopen kan je het niet noemen. Het is meer berglopen en rotsklimmen. 5500 hoogtemeters in totaal. En Sébastien Carabin heeft bij zijn debuut daar meteen die wedstrijd gewonnen. En Seppe Odijn vierde. En dat is, ik bedoel, vaak ga je wel zeggen van, weet je, Carabin en Odijn, we kennen ze, dat zijn echte helden, zeker als het op offroad aankomt. Dat zijn dingen die je van die gasten mag verwachten. Maar als je dan gaat kijken naar de erelijst, dan is het voor het eerst in al die edities van de Inferno dat er niet een Duitser of niet een Zwitser heeft gewonnen. En dat is toch wel iets heel strafs. Dat vind ik echt wel bijzonder. Dat die twee Belgen daar meteen naar plaats 1 en naar plaats 4 gaan. In toch wel een bizar zware wedstrijd. Hè.
Ja. Dat is misschien ook wel een beetje het lastige. Want als je die namen ziet, dan ga je er bijna vanuit dat ze dit soort prestaties leveren, toch?
Ja, voilà. Dat is, je verwacht het ook wel ergens een beetje. Het is niet zozeer... Maar als je dan kijkt wat ze daar moeten overwinnen, ja, je moet het maar doen. En het is echt wel... Van allebei vind ik het een indrukwekkende prestatie. Inferno, dat heeft wel wat weerklank. Zeker voor de mensen ook die de Powerman Zofingen, het WK, daar kennen. Je ziet vaak de goede namen van Zofingen, die zie je vaak ook wel opduiken in de Inferno. Ook omdat als je grote achterstand hebt in het zwemmen, kan je dat altijd goed maken in dat zware fietsen en lopen. En daardoor gebeurt het dat bijvoorbeeld een Petra Eggenschwiller, zeer toffe atleten overigens, die ik ken vanuit Zofingen, die heeft hem voor de 7e keer al gewonnen. Dat is ook wel indrukwekkend. Het was weer met net iets minder marge, dus het is minder dominant dan de vorige jaren. Maar ze wint hem nog altijd. 2018 uit mijn hoofd, denk ik dat zij. Mm-hmm. Misschien zelfs iets vroeger, ik weet het niet meer. Ik was er al sinds toen als commentator dat zij Zofingen won. Een dame die Gran Fondo's deed op dat moment. En dan de duursport leerde kennen en dan de Inferno en Zofingen won. En dan ondertussen 7 keer die Inferno. Dat is ook wel indrukwekkend.
Ja. Nou Hans, en dan dichter bij huis. Waar stond jij allemaal dit weekend?
Ik had zaterdag de duathlon van Halle. En over Zofingen gesproken, daar hebben we weer een rechtstreeks duel gekregen tussen wat mij betreft nu twee topfavorieten voor de wereldtitel in Zofingen. Jonathan Wayaf en Thibaut de Smet. Vorige week nog over gehad, hè, dat Jojo heeft aangekondigd van ik ga nu nog vol op de duathlon om zijn leidersplaats in de Lotto Duathlon-series te verdedigen. Dat heeft hij met verve gedaan. Mooi duel met Thibaut de Smet, die halfweg het fietsen tot op 10 seconden kwam. En dan is Jojo terug weggereden en heeft hij met, ik denk, een minuut voorsprong of zoiets gewonnen. Mooie, sfeervolle wedstrijd. Eleonore André bij de vrouwen de beste. En zondag stond ik op de Sterathlon in Sint-Niklaas, waar het vanaf 9 uur 's ochtends tot 5:30 s'avonds aan één stuk door triathlon was. Ene start na de andere finish. No rest for the wicked, maar wel met de eerste divisie van de T3 Team Triathlon Series, wat jullie eredivisie is, maar dan in België. En met een fantastische strijd in een zeer jong veld. Jasper de Vos gewonnen en Hasse Vleerakkers gewonnen, maar telkens ook in hele mooie duels. En dan sta je erop te kijken en dan vraag ik me ook soms af en dan denk ik van, god Tim, in de ochtend bij de recreatieve wedstrijden rijend dik publiek. S'avonds bij de T3 vooral de echte supporters, de begeleiders van de clubs, de coaches en daar nog wat mensen rond. Maar dan denk je van, dit zijn de absolute kleppers, maar daar blijven de mensen precies niet voor hangen.
Ja, gek is dat soms hoe dat werkt. Hè?
Ja, ja. Dus dat je denkt van ja, dat recreatieve, ja, dat heeft wel wat. Nu hadden we ook een hele afdeling van TriaPlus. Dat zijn herstellende kankerpatiënten of ex-kankerpatiënten die begeleid zijn naar deze wedstrijd toe. Die finishes, dat was ook wel wat. En die hadden allemaal heel veel volk bij. Er kwam ook heel veel emotie bij kijken. Had ik zaterdag ook in Halle ook een heel mooi moment van Jonas de Neven. Zijn broer Matthias, 4 weken voor de wedstrijd, om het leven gekomen bij een motorongeval. En die had zich ingeschreven voor de wedstrijd. En zijn broer heeft dan als eerbetoon besloten van ik ga die plaats van Matthias innemen. Heeft geprobeerd 4 weken wat te trainen. En is dan in tranen over de streep gekomen, opgevangen door een grote groep vrienden en familie. Was een mooi moment. En dan denk ik ook van, wat kan sport toch zo mooi zijn? Wij zitten vaak kritiek te geven en ons kritisch te uiten. Maar dat zijn wel de momenten dat je merkt van ja, sport dat verbindt, dat is emotie, dat is mooi.
Maar zo vaak hebben we toch ook weer geen... Ja, natuurlijk, we hebben wel eens kritiek, Hans. Maar we zijn volgens mij minstens zo vaak positief en dat we ervan genieten, absoluut. Toch?
Nee, maar dat ook, ja. Dat ook, ja.
Ik denk serieus dat wij...
Nou jij, maar goed.
ik denk dat wij bovenmatig gemiddeld genieten. Want ja. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik zit ieder weekend... zijn er verschillende prestaties waarvan ik echt kan genieten, weet je wel. En ik kan er gewoon echt vrolijk van worden als ik dat dan weer zie.
Ja, maar dat heb ik ook, hoor. Dat heb ik ook. Maar ik zeg het dan met zo'n geval zoals met Joren Thijs. Ja, dan kijk je toch weer kritisch naar de organisaties.
Ja, maar dat is ook gewoon het werk wat we doen, hè?
Ja, voilà. Dat is de pet die we moeten opzetten. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik heb overigens mijn journalistieke pet nog even opgezet. Want veel reacties op het artikel over Maastricht, waar we het vorige week uitgebreid hebben over gehad. En nog eens mijn voelhorens opgestoken richting Ironman France. Maar die hebben heel droog gereageerd. Ja, we hebben ook gezien dat Maastricht die datum heeft voor volgend jaar. Maar meer niet. Dus wordt vervolgd.
Alright, Hans. Zijn we er doorheen, denk ik, hè?
Ja, ik wou nog net even kort vooruitblikken naar volgend weekend. Want voor ons in België staat dan het BK Sprint Triathlon op de planning. Alleen dat dreigt helemaal in het water te vallen. Of eigenlijk net niet. Want er is blauwallig in de oude leien in Deinze. Als dat deze week niet verbetert, dan zal er... mogelijk niet gezwommen worden en zonder zwemmen is er geen BK. Blijft wel een T3-wedstrijd, dus dat gaat wel spektakel leveren, ook al wordt het een duathlon.
Is het bij jullie in België, net als in Nederland, wel veel regenachtiger en kouder? Want dat gaat natuurlijk wel.
Ja, terwijl we aan het opnemen zijn, is het aan het regenen hier. Dus dat is goed nieuws, maar niet, voorlopig nog niet hard genoeg. Dus het is voor een keer heel raar dat we moeten hopen op regen en veel regen.
Ja.
En ik denk dat de Hoge Venen daar in België ook blij om zouden zijn. Overigens, daarover gesproken, want ook nog met een paar mensen over gehad. Ze hebben bluswater nodig vanuit de barrages van Eupen en La Gilep. Dus dat is nu volledig afgesloten. Alle evenementen daar zijn afgelast. Dat is een week na de Exterra Ardennes en 2 weken na de halve triathlon van Eupen. Dus had deze brand eerder plaatsgevonden, was er van die triathlons geen sprake geweest. Dus zo zie je maar dat het toch nog onze wereld ook een beetje raakt. Ja. En dan verder vooruitkijkend, eigenlijk buiten dat BK, 2 internationale wedstrijden, 70.3 Leipzig en 70.3 Tallinn, waar ik Pieter Hemerijk op de startlijst zag staan, ja. Maar ik weet niet, want die was er niet bij in Kalmar, uiteindelijk niet gestart. Ik weet niet of hij daar gaat starten. Er staan ook wat Nederlanders op, geloof ik, bij die twee wedstrijden.
Nee, geen Nederlanders. Ik heb net gekeken, geen Nederlanders.
Oké, okay. Ja, kan zijn dat ik mij vergist heb.
Ja. Nee, ik zat toevallig net voor de aflevering eventjes te kijken en ja. Ik zag geen Nederlands op geen van beide startlijsten. Dus.
Oké. Nee, ik had al een week, ik had naar Poznan gekeken, maar dat is een week later. Dus, nee.
Oké, okay. Nou, wij hebben natuurlijk wel in Nederland een van de weinige long distances die er is, hè? Zaterdag de Gelderman. Dus dat is altijd weer leuk. Is natuurlijk redelijk kleinschalig, maar wel een mooi wedstrijdje die altijd gevonden wordt door toch wel een mooie kern aan triatleten. Dus sowieso goed om weer lekker een hele te hebben richting Almere. Dus nou, staan we weer mooie dingen op het programma. En dan gaan we het volgende week weer met elkaar bespreken, toch Hans?
Absoluut.
Oké, tot dan.
Tot dan.